Twee weken geleden, toen hadden we eigenlijk deel 1 van deze dienst, waar het ook ging om de vraag van op welke manier kun je nu getuige zijn? Op welke manier kun je nu op een goede manier van de Heer Jezus getuigen? En toen hebben we vooral stilgestaan bij Handelingen 17 en bij de vraag van waarom is nou het evangelie ook goed nieuws voor mensen om ons heen? Waarom zouden zij het nou aantrekkelijk vinden? Waar sluit het bij aan bij hen? En het mooie is bij Handelingen 17, daar zullen we nu vanochtend niet meer zoveel bij stilstaan. Maar ik wil daar één tekst nog even uitlichten. Daar zegt Paulus dat God aan alle volken hun plek heeft gegeven en hun grenzen heeft gegeven, maar met een bepaald doel. Namelijk dat iedereen op zoek gaat naar de Heere God. Dus blijkbaar heeft God ook een verlangen gelegd in mensen om uiteindelijk naar hem op zoek te gaan. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat wij uit onszelf niet een verlangen naar God hebben. Maar God heeft blijkbaar wel het zo bewerkt dat er toch ook een verlangen is bij mensen naar hem, of in ieder geval dat ze op zoek gaan naar hem. Dat is in ieder geval de opzet, dat is wat God graag wil. En ik denk dat je dus kunt zeggen dat bij mensen om ons heen, en zoals we dat bij onszelf ook merken, dat je verlangens ziet die juist van God afgericht zijn, die niet goed zijn, maar er zijn ook dingen waar we bij kunnen aansluiten. En daarom hebben we de vorige keer zijn we daar vooral hebben we bij stilgestaan van wat is nou een gemeenschappelijk en een positief vertrekpunt waaruit je kunt waarbij je kunt aansluiten en waarbij je bij welk verlangen bij die ander, bij welk goed verlangen, waar kun je bij aansluiten? Ik wil jullie en u een gedeelte voorlezen uit een column, geschreven vorig jaar zomer door Esther Habbema. Bij mijn weten iemand die God niet kent, ze is theatermaakster. Je kunt hem zelf nog eens nalezen, ik zal nu een deel voorlezen, maar ik zal hem niet helemaal lezen. Welkom in Generatie Alles, heet hij. Als je dit hoort, dan zou ik je de vraag willen stellen, wat is nou het positieve wat je hierin hoort? Er zijn soms dingen waarvan je denkt, nou, dat is misschien keuzes die ik zelf niet zo zou maken. Maar wat zijn nou de positieve dingen waar je bij kunt aansluiten? Zij schrijft, welkom in de generatie alles, waarin alles kan, alles mag. En alles toch niet meer uitmaakt, want de wereld waarvoor de vorige generaties zo hard hebben gevochten, die zal toch instorten. Waarin we zoveel vrije keuze hebben dat we geen keuzes meer kunnen maken. Waarin we zoveel kunnen doen dat we verlamd raken. Waarin onze zelfexpressie, dus laten zien wie je zelf bent, bestaat uit het plaatsen van zo mooi mogelijke foto's van onszelf, waarvan we allemaal weten dat ze niet de werkelijkheid representeren. Maar daar niet genoeg om geven om er iets aan te veranderen. Waarin we überhaupt, sowieso, niet meer genoeg om dingen geven om er iets aan te veranderen. Waarin we op de hoogte zijn van alles wat er in de wereld gebeurt, maar we door de overvloed aan dingen om tegen te protesteren, tegen niets meer protesteren. Een generatie waarin zowel vrouwen als mannen hun plek in de wereld niet meer begrijpen. Waarin we het recht hebben eruit te zien zoals we eruit willen zien, maar we toch oordelen. Waarin we de hele dag oordelen. Want er is zoveel te oordelen. En we ons daardoor misschien net iets beter voelen over onszelf. Waarin we relaties hebben die monogaam zouden zijn. Dus waarbij je trouw blijft aan één persoon. Maar dat niet zijn. Want er is nog zoveel meer. Waarin we vreemd mogen gaan omdat we ons niet geketend willen voelen. Waarin we dit soort relaties aanhouden omdat we niet alleen willen zijn. Waarin we het recht hebben alleen te zijn en daarvan zouden moeten genieten, maar zodra we alleen zijn, het gevoel hebben dat de grond onder onze voeten vandaan zakt. Want zolang we niet alleen zijn, beseffen we niet dat we zweven in deze wereld. Waarin we naar overal ter wereld kunnen reizen en willen reizen en moeten reizen, want het kan. En als je het niet doet, dan heb je wat gemist. Je hebt de kans gemist om jezelf daar aan de andere kant van de wereld nu eindelijk eens te leren kennen. Een generatie waarin we constant op zoek zijn naar onszelf. En onszelf maar niet vinden. Niet beseffend dat het dwangmatige zoeken het vinden misschien wel verhindert. Waarin we op momenten zielsveel van elkaar houden, maar elkaar 3 maanden daarna niet meer zien. En doen alsof dat oké is. Waarin je de mogelijkheid hebt niet meer te reageren op berichtjes zonder een uitleg te geven waarom niet. Waarin je niet meer je best hoeft te doen om iemand nog een keer te zien. Maar we via de social media een middenweg kiezen die voor niemand echt iets betekent. Waarin we niet meer weten wat waardevol is. Waarin we zwelgen in een tijdgeest die niet te ons is. Een generatie waarin we bang zijn om vergeten te worden. Waarin we bang zijn voor de toekomst. Bang voor schulden die we straks hebben. Banen die we straks niet krijgen. En dromen die we niet waarmaken. Bang voor wat iedereen om ons heen daarvan vindt. Bang dat we straks niet genoeg geleefd hebben in een tijd waarin we het leven hadden kunnen overstijgen. Bang voor het niets en bang voor het alles. Een generatie waarin we geen idee meer hebben van wat we met onszelf aan moeten. Waarin we ons verdrinken in kortstondige liefdes, verdovende middelen en feestjes waarop niemand naar huis wil. Waarin we vluchten voor dat wat we niet aankunnen. Sla ik even een stukje over en dan haar slotregel. Welkom in generatie alles, waarin we samen hartverscheurend alleen zijn. Zijn misschien dingen als je dit hoort, dat je denkt, nou, dat is misschien een manier van leven die je zelf niet zo herkent, hoewel... Ik lees deze column ook wel eens voor bij studenten op de EH, Evangelische Hogeschool. En dan blijkt dat er heel veel mensen zijn die er ook best wel veel dingen uit herkennen. Gewoon in hun eigen leven. Maar ik denk dat je ook in zo'n verhaal als dit, dat je leest dat er echt ook verlangens zijn, zeg maar positieve dingen, waar je bij kunt aansluiten. Een verlangen naar echtheid. Waarbij dat fake gebeuren op internet... met jezelf zo mooi mogelijk voordoen, dat je daar ook van ziet van ja, maar dat is het niet. Daar wil ik het niet in zoeken. Een verlangen naar echt contact, echt er zijn voor mensen en niet op zo'n halve manier zoals we dat vaak doen op via internet. Een verlangen naar idealen van echt ergens voor staan. Want ze beschrijft het ook als iets van ja, dat... Dat zou mooi zijn als, maar ja, we doen het allemaal niet. Dat zijn mooie dingen, dat zijn positieve dingen. Ik denk dat ook hoe zij schrijft, dat je daarin ziet dat ze ergens wel bewondering heeft voor mensen die echt leven naar idealen. Niet alleen maar mooie woorden hebben. Ik denk als wij om ons heen kijken dat we... dat mensen over het algemeen niet zoveel op hebben met allemaal mooie woorden, maar dat ze willen zien dat het echt is. Nou, met dat in het achterhoofd is het tekstgedeelte wat we nu zullen lezen uit de Bijbel, is volgens mij ook heel erg actueel. Er werd net al een tekst uit geciteerd, zonder te weten waarschijnlijk dat de preek daar ook over ging, maar 1 Petrus 3. En daar schrijft Petrus aan... Joodse christenen die verspreid leven over het Romeinse Rijk, daar schrijft hij aan en hij schrijft ook in een periode waar het moeilijk is om voor je geloof uit te komen. Dat is een beetje de context. En dan beschrijft hij een aantal dingen van hoe je dan in deze wereld kunt staan. En ik denk dat wij daar ook een les uit kunnen trekken over wat goed voor ons is. Ik wil beginnen bij vers 8. Ten slotte, wees alle eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Dat is de tekst die net genoemd werd. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Nou, dan sla ik even een paar verzen over. Daar gaat het over dat Christus ook gepreekt heeft aan de geesten in de gevangenis. Ik denk, dit is een van de lastigste tekstgedeelten die er in het Nieuwe Testament zijn. Dus misschien dat Ton daar nog eens een keer over kan preken of zo. Ik sla hem nu over en dan ga ik verder bij de hoofdredenering van Petrus. En die gaat verder in 4 vers 1. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet weer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Hoe moeten wij ons nou opstellen naar de mensen om ons heen? Want het gaat over getuigen zijn, maar dan is het, tenminste dat was de vraag om het daarover te hebben vanochtend, maar dan vooral ook van in je eigen omgeving. Dus we hebben het nu niet over evangeliseren, zeg maar, zoals je dat op straat zou kunnen doen of op andere manieren, maar gewoon hoe doe je dat in je eigen omgeving? Nou, dan valt op dat wat Petrus hier zegt, dat hij heel veel dingen noemt, gewoon hoe je moet leven. Wees eensgezind. Wees vol medeleven. Eensgezind is dus zoek geen verdeeldheid onder elkaar. Vol medeleven. Dus kijk echt naar elkaar om. Wees barmhartig. Ga niet. Kijk met. Beoordeel anderen net zo als dat je dat naar jezelf zou doen, zeg maar. Dus met meeleven. Wees vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Spreek geen kwaad. Bedrieg niemand. Keer je af van het kwaad. Zoek het goede. Zoek vrede. Kortom, je kan zeggen, doe het goede. Als je het heel kort samenvat. Doe datgene wat goed is. En het gaat hier eigenlijk niet om spreken. Als wij het hebben over getuigen zijn, dan denken we misschien in de eerste plaats aan spreken. Maar er wordt hier maar heel weinig gesproken over spreken. Petrus die zegt vooral dingen die je moet doen. En waar hij het heeft over spreken, dan zegt hij vooral, hou je mond. hij zegt in vers 10, spreek geen kwaad. Spreek geen bedrog. Dus doe dat niet. En waar hij het heeft over wel spreken, daar gaat het in twee van de drie keer gaat het daar ook niet over gaan preken naar anderen of gaan spreken over God. Nee, wat hij dan noemt, dat is, als je spreekt, laat het dan een zegen zijn. Vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Wat is nou een ander zegenen? Iemand van de jeugd die daar misschien op wil reageren, hoe zegen je nou iemand? Dat is een. Ja, daar komt dat. Misschien een moeilijke vraag, hè? Zegen is het goede spreken. Het goede voor iemand, het goede zoeken voor iemand en het goede van God uiteindelijk ook voor iemand vragen. Dus als wij over anderen spreken, zoeken we dan het goede. En ik denk dat dat samenhangt ook met vers 12, dat is de tweede keer dat het over spreken gaat. Bidden. Bid dan ook voor de ander. Ik denk dat als wij denken over hoe ben je nou getuige naar mensen om ons heen, dat het bidden voor iemand anders ook heel erg belangrijk is. En de vraag is daarom ook natuurlijk gewoon heel concreet, doe je dat wel eens? Voor die klasgenoot, waar je misschien ook wel een beetje een hekel aan hebt, bid je er wel eens voor? Of voor een collega op je werk, of je buurman, je buurvrouw. Bid je wel eens voor die mensen? En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Om als basis ook te hebben. Dus houd je mond over, zeg maar, als het over verkeerde dingen gaat. En zoek het goede ook met je woorden, ook in het spreken naar God toe, voor de ander. Het wordt nog een keer genoemd, spreken, maar daar kom ik zo dadelijk op. Dat is vers 15, daar gaat het over verantwoording afleggen. Maar daar kom ik zo dadelijk wat uitgebreider op. Wat Petrus zegt hier, is dus, je moet zo leven, zodat zodat jouw leven ook een getuigenis is. En niet zozeer spreken in de eerste plaats. De vorige keer, twee weken geleden, toen hadden we na afloop van de dienst hadden we nog een bijeenkomst hier tijdens de lunch. En toen noemde Ton ook op een gegeven moment een situatie van mensen in zijn omgeving die in moeilijke omstandigheden zaten. En toen zei hij, nou ja, daar is het ook heel vaak is het gewoon luisteren. Ik geloof dat je het zo zei, het is dan luisteren, luisteren, luisteren en heel soms spreken. En ik denk dat dat inderdaad vaak zo is. Dat als wij getuigen zijn naar anderen, dat het heel vaak is luisteren. Niet gelijk spreken, maar door onze houding laten zien wie de Heer Jezus is. Ik denk in dit geval, in de brief van Petrus, daar is misschien een van de redenen dat Petrus dat noemt, dat het ook in zijn tijd lastig is om te spreken. Er is sprake van vervolgingen. Maar goed, misschien ervaar je dat zelf ook wel. Ik denk dat dat heel wisselend kan zijn van hoe je dat zelf in je eigen omgeving ervaart. Of je in een omgeving bent waarbij mensen heel zeg maar vijandig staan tegenover het evangelie. Ik denk dat het vaak ook niet zo is. Maria die werkt op een, nou in de praktijk, openbare school. Maar waar eigenlijk ook heel veel respect is voor allerlei meningen. Ook voor jou als christen. Dus soms kan dat... hoeft dat niet, zeg maar, een soort vijandige sfeer te zijn. Maar misschien ervaar je dat zelf wel zo. Misschien wordt er op je voetbalvereniging wordt er een beetje spottend gesproken. Of op een studentenvereniging. Of misschien, ik weet niet hoe dat in jouw omgeving is. Dan is dit volgens mij een heel... kan dit ook heel actueel zijn voor jou. En relevant zijn voor jou. Ter zake doend voor jou. Maar ik denk dat het ook in aansluiting bij die column die ik net aan het begin las, dat sowieso het niet zozeer spreken in de eerste plaats, maar het laten zien, dat dat ook iets is wat ook in onze tijd erg, waar wij denk ik meer een ingang bij hebben dan in het spreken. Hoe leef je dan? En hoe is dan jouw leven een getuigenis? Ik heb 5 punten voor de mensen die meeschrijven, dus dan weet je ongeveer hoeveel er komt. In vers 15, daar staat heilig God in je hart. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Wat is nou God heiligen in je hart? Dat houdt in dat je jezelf helemaal voor God apart zet. Dat er niet een plek is in je hart die niet bij God hoort. Ik denk ook dat wij niet zoveel getuigenis hebben naar andere mensen als wij niet zelf zo leven dat we echt aan God toegewijd zijn. Ik sprak een tijd geleden, op de EH spreek ik veel studenten ook over veel persoonlijke dingen. En nou ga ik natuurlijk niet iemand bij namen noemen, dat doe ik nooit. Maar ergens in de afgelopen jaren sprak ik een jongen, laten we hem Jan noemen. En die wilde heel graag... die wilde heel graag ook van God kunnen getuigen. Dat hij wilde graag merken dat hij door God gebruikt werd. Echt heel positief. Positieve jongen. Echt wilde heel graag. En daar hebben we het een poos over gehad. En toen op een gegeven moment, na verloop van tijd in dat gesprek... Toen kwam op een gegeven moment naar voren dat hij in zijn eigen leven... Ja, ook wel dat hij er moeite mee had, dat hij, als hij op computers bezig was en zo, dat hij dan heel snel ook naar allerlei porno-sites toe ging. Bij zoiets denk van ja, je kan een, het was echt een oprecht verlangen van die jongen. Van om God meer te dienen, om ook in dat in je leven te laten zien. Maar als er tegelijkertijd ook dingen zijn waarvan je in je hart weet, daar moet ik wat mee, daar moet ik schoon schip mee maken. Dan heb je denk ik niet zoveel te zeggen als je daar niks aan doet. Als je daar niet, en ik geloof dat God ook de kracht wil geven om dat weg te doen. Dus heilig God in je hart. Een poos geleden heb ik een keer een voorbeeld gebruikt, maar dat past hier ook bij, van over die handschoen van een chirurg. Wanneer is een handschoen van een chirurg nou bruikbaar? Nou, als hij goed beweegt en als hij schoon is. Zo moeten wij ook mee kunnen bewegen met wat God van ons wil. Maar wij moeten ook schoon zijn. We moeten een heilig leven leiden. Nou, dat is volgens mij waar het hier ook waar het hier om gaat. En dan pas spreken. Er staat hier, vers 15, heilig de Heer in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt. Wat is hier de volgorde? Wie spreekt hier eerst? Je mag reageren nou, hè? Dus, de ongelovigen, ja precies. Er wordt eerst rekenschap gevraagd en dan pas wordt er gesproken. En misschien spreken wij wel eens te veel voor ons beurt. Dat we zelf allerlei dingen kwijt willen, maar dat we, het begint hier andersom. Rekenschap afleggen van de hoop die in je is, dus antwoord geven als er een vraag is. En ik denk dat dat voortvloeit uit het deel wat daarvoor staat. Dat ons leven dus een vraagteken moet zijn. Dat door onze manier van leven er een vraag opkomt bij de ander. Van hé, daar wil ik eens meer van weten. Ik denk dat als mensen in jouw leven niet zien wat het leven met God betekent, dan heb je ook niet zoveel te zeggen. Ik heb een heel aantal jaren les gegeven, doe ik nog steeds. Maar als dan, als ik zou hebben over eerlijk zijn, maar leerlingen weten van mij dat ik de een voortrek boven de ander, dan heb ik niks te zeggen. Als jij wilt getuige zijn op jouw voetbalvereniging, maar mensen weten van jou van ja, maar als je maar enigszins de kans krijgt, dan speel je vals. Daar heb je niet zoveel te zeggen, volgens mij. En dan kan je erover na gaan denken van ja, op welke manier kan ik nou het evangelie goed vertellen? Maar ik denk dat je moet beginnen met niet vals spelen. Het begint met datgene doen wat je, zeg maar, laten zien wie de Heer Jezus is. En dat zit in eerlijk zijn, in kleine dingen. Nou, misschien een voorbeeldje wat daarbij aansluit. Een paar jaar geleden was ik met een uitwisseling mee, nog bij een andere school waar ik nu werk. En het was een uitwisseling met leerlingen naar Bulgarije. En nou, op een gegeven moment, dan mag je natuurlijk, als je daar verblijft, dan mocht ik de kosten die ik maakte, mocht ik declareren. Dus mocht ik terugvragen op de school waar ik werkte. En dan moet je dus dat met bonnetjes even laten zien. Nou, ik weet niet of je wel eens Bulgaarse bonnetjes hebt gezien. Maar die kan je niet lezen. Dat is in het Cyrillisch, dat is een soort Russische schrift. En zowel de getallen als de... Dus je kan het, nou, de getallen kan je wel lezen, maar zeg maar waar het voor staat, dat kan niemand lezen. En toen kreeg ik op een gegeven moment de vraag van iemand daar in Bulgarije van, nou, hadden we gegeten. En die zei van, nou ja, zal ik wat meer op de bon laten zitten? Want dan kan je dat mooi extra terugvragen. Geen haan die ernaar kraait. Nou, wat voor getuigenis geef je als je dan op zo'n moment ja zegt? Dus ik heb dat gedaan natuurlijk. Nee. Dus eerlijk zijn in kleine dingen. Maar ik denk ook dat je als je zo leeft, dat je leven vragen oproept. Een mooi boekje wat wij een tijdje geleden hebben gelezen is van Timothy Radcliffe. Een Anglikaanse priester. Die het boekje heet Waarom ik Christen Ben. En die zegt dan op een gegeven moment, leef zo. Dan ben ik spreuk bij. Maria, help eens even. Ik ben nou, nou ontschiet mij hem. Ja. Heel goed. Leef zo dat je leven geen zin zou hebben als God niet bestond. We hebben hem op een tegeltje bij ons op de wc staan. Leef zo dat je leven geen zin zou hebben als God niet bestond. Een beetje, misschien denk je van, oh, hoe zit dat nou? Nou, hij doelt er dus mee. Leef zo dat je leven alleen maar zin heeft als God wel bestaat. Dus leef zo dat, je, dat mensen denken, wat zijn dat voor een bizarre keuzes die iemand maakt. Maar dat het alleen zin heeft... En alleen, ja, alleen logisch is als God bestaat. Zoals misschien iemand als Henry Nouwen. Misschien ken je hem wel. Misschien hij heeft ook veel boeken geschreven mooie boeken waarin hij ook het evangelie uitlegt. Maar hij was priester in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar gaf ook les op de meest prestigieuze universiteiten in Amerika. Op Harvard en Yale. Dat is echt het neusje van de zalm, zeg maar. Hoger kan je niet komen. En hij gaf op een gegeven moment die baan op. En hij ging toen ging wonen en leven in een leefgemeenschap met ernstig lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Absurd, eigenlijk, als je erbij nadenkt. Van waarom geef je nou de hoogste banen, zeg maar, de meest eervolle plekken, waarom geef je dat op om dat te gaan doen? Nou, omdat hij geloofde dat God hem daar wilde gebruiken. Juist om te zien naar die mensen die ons aanzien niet zo erg hebben. Dat is een absurde keuze, om zo te zeggen. En maak zo keuzes die vragen oproepen. Geef eens iets... absurds aan een goed doel. Of geef eens meer aan, uit aan goede doelen, bijvoorbeeld dan aan je vakantie of aan je auto. Of geef eens weg totdat het pijn doet. Of laat zien, daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, waarin, dat is misschien bij iedereen is dat anders. Maar laat zien door je leven dat wat het inhoudt om God lief te hebben. Dus praat er niet over, laat het zien. We kunnen spreken over Gods liefde, maar als we het nooit laten zien, dan hebben we niet zoveel ingang bij een ander. Dus waar kan je dan aan denken over het liefhebben van een ander? Nou, loop harder voor een collega dan voor je eigen belang. Bijvoorbeeld. Laat genade zien. Ook niet spreken over genade, maar laat het zien. Waar kan je dan aan denken? Nou, een mooi voorbeeld heb ik eerder al eens een keer genoemd, volgens mij in een... maar ik vind het zelf zo'n mooi voorbeeld dat ik hem gewoon nog een keer noem. Tim Keller, die beschrijft in een van zijn preken, dan noemt hij een vrouw die bij hem in de gemeente tot geloof was gekomen. En nou, hij komt met haar aan de praat en zegt, hoe ben je nou eigenlijk bij deze gemeente terechtgekomen? Nou, ze zei, ja, ik had een baas, ik werkte bij een groot bedrijf in New York. En bij dat bedrijf maakte ik een enorme fout. Echt een enorme fout, want het bedrijf heeft het duizenden dollars gekost. Dus ik dacht, ik vlieg eruit. dit was mijn werk. Maar dat gebeurde niet. En toen ging ik dat eens navragen. Toen bleek dat, zeg maar, haar chef, die had tegen zijn chef weer gezegd, ja, eigenlijk is het mijn fout. Het is niet een... ik had haar beter moeten inwerken. Ik had haar, oké, zij heeft die fout wel gedaan, maar eigenlijk is het mij aan te rekenen. En ze ging naar haar chef dus toe en zei, waarom doe je dat? Waarom heb je dat gezegd? Want het was mijn fout. En dit is voor jouw cv, is het ook niet heel geweldig dat je dit doet. Nou, dus hij bleef de hele tijd eerst gewoon, bleef hij zeggen van, ja, nou goed, het was ook wel mijn fout. Ik had je misschien beter moeten begeleiden. Maar zij bleef doorvragen van, ja, maar wacht even, waarom doe je dat? Het is raar dat jij die schuld op je neemt. Nou, toen zei hij op een gegeven moment, nou, weet je, als je het echt wil weten, ik ben christen, ik geloof dat de Heer Jezus mij uit de wind gehouden heeft en dat hij voor mijn fouten is opgedraaid. En ik heb me voorgenomen om waar ik dat kan, anderen uit de wind te houden. Nou, en daar was zij zo van onder de indruk dat haar volgende vraag was, naar welke kerk ga je? Maar dan laat je genade zien. En iets uitzonderlijks doen voor een klasgenoot, voor een collega. Juist misschien voor die collega die jou of die klasgenoot die je altijd een beetje dwars zit. Dat je denkt, ah, Dat is genade laten zien. Genade is iets onverdiends. Onverdiende goedheid. Dus dat is juist het goede van God laten zien in situaties waar een ander dat niet verdient. Een mooi voorbeeld daarvan, dat beschrijft Watchman Nee. Misschien, nou, de boeken van Watchman Nee zijn in deze gemeente in ieder geval bij een heel aantal mensen aardig bekend. Hij beschrijft op een gegeven moment een situatie dat er een boer is, die heeft een akker. En in China is dat zo dat die akkers die liggen in terrassen. Dus je hebt een hoger akker en dan akkers eronder. En die boer die had, het was een man die was tot geloof gekomen, en die had een hoog gelegen akker. En dan was degene die onder hem de akker had, die brak steeds de dijkjes door van de watervoorziening, zeg maar, waardoor het water van de akker, van die hoge akker, naar beneden liep. En dan hoefde die man beneden, hoefde dan geen water te putten. Want het was een zwaar werk om water te putten. En dan, maar dat water, dat liep dan 's nachts weg, want die man die stak die dijken door. En wat deed die man die christen was? Die ging niet naar die man toe, naar die man die beneden hem zijn akker had van, wat is dat zeg? En nou is het een keer afgelopen, want het was oneerlijk. Maar wat hij deed, was hij stond vroeger op en hij ging water putten voor de akker beneden hem. En daarna ging hij water putten voor zijn eigen akker. En die man die de akker beneden had, die vroeg vervolgens, waarom doe je dat? Dat is genade laten zien. Dat is een Petrus die beschrijft dat ook in vers 16. Hebben goed geweten op dat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden door uw goede levenswandel in Christus. Dus dat je juist door de manier waarop je leeft laat zien wat genade inhoudt. Nou, dat zit volgens mij in kleine dingen, in grote dingen. In kleine dingen genade laten zien is er misschien laat ik het voorbeeld even weglaten. Ik wil even benadrukken dat dus onrecht wat jou gedaan wordt, dat ook een kans kan zijn om genade te laten zien. En dat is een gedachte waar ik zelf de laatste tijd wel veel over heb nagedacht. Dat wij beklagen ons zo snel over, iemand zit je weer dwars. Of je hebt moeite met een bepaalde klasgenoot of met een bepaalde collega. Of met iemand in je omgeving waarvan je denkt van, die doet altijd dingen die mij dwars zitten. Maar als wij genade willen laten zien, zijn dat juist de kansen, volgens mij, om iets van genade te laten zien. Wij kunnen geen genade laten zien als ons geen onrecht wordt aangedaan. Dus hetzelfde als wat wij hebben genade ervaren bij God. Omdat wij van onszelf weten dat we op allerlei manieren verkeerd doen. Maar dat God toch goed voor ons is. Nou, zo kan ook iemand anders kan genade van ons ervaren. Als ze in hun hart weten van, ja, ik doe eigenlijk wel rottingen naar iemand. Maar iemand reageert toch goed. Laat het goede zien. Dus houd vaak je mond, maar bid en zegen de ander. Heilig God in je hart. Doe de verkeerde dingen uit je leven weg. Laat je leven een vraagteken zijn. Laat zien wat liefde inhoudt. Laat zien wat genade is. En in plaats van dat je daarover spreekt. En dan? Want dan wordt er op een gegeven moment wel gesproken. Om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Waar spreek je dan over? Nou, van de hoop die in je is. Niet zozeer over de verschillen die je misschien hebt met de ander, maar over de hoop die in je is. Wat vind jij nou, wat is nou jouw hoop? Wat vind jij nou mooi aan geloven? Heb je er wel eens over nagedacht? Als je bijvoorbeeld, of een vraag als, waarom hou jij nou van de Heer Jezus? Waarom eigenlijk? Denk er nu eens even over na. Waarom hou jij van de Heer Jezus? Nou, misschien is dan het eerste wat in je opkomt, omdat de Heer Jezus ook voor mij gestorven is. Heel mooi en heel heel goed om te bedenken. En ik denk een van de belangrijkste dingen natuurlijk die je in de Bijbel ook tegenkomt. Maar ga dan eens door. Noem nog eens 3 of 4 redenen.
Dat
ik
van je
houdt. Dat er van, ja, mooi. Ja, dat hij van je blijft houden. Dat, ja.
Hij geeft de zekerheid op de toekomst met hem.
De zekerheid op de toekomst met hem, ja. Dus hij is, daar is hij betrouwbaar in, zeg maar. Er is vrede en rust in je leven, ja.
Je mag komen zoals je bent.
Je mag komen zoals je bent.
Ja.
Geef je een voorbeeld om na te volgen, precies, ja. Waarin dan vooral? Wat vind je dan zo'n mooi voorbeeld? Kan je dan iets concreets noemen?
Ik denk dat de hele houding van Jezus, zelfgeloof erin, minst zijn, incasseren.
Ja.
Zegen zijn voor de anderen die in de eerste plaats voor jezelf.
Ja, mooie. Van,
In de stormen wil hij bij je zijn, dat je toch rustig bezig
geen. Ja, ook in de stormen van het leven wil hij bij je zijn, wil die, ja. En noem er nou nog eens 20.
Ja.
Nee, maar dat is, en ik heb het zelf van, want ik vind dat ik niet iets mag vragen aan jullie wat ik zelf niet heb gedaan. Dus ik heb vanochtend heb ik zelf eens een heel aantal redenen zitten opschrijven. Dat is mooi om te doen, mensen. Dat is echt. Doe dat vanmiddag eens. Neem eens een groot vel en ga eens door. Ga eens gewoon schrijven. Denk je, oh ja, maar dat ook nog. Wacht even. Ja, en de Heer Jezus is ook heel. Hij is heel erg geduldig naar mensen die. Nou, zoals die vrouw die gezondigd had. Of hij is. Het is zo mooi dat hij zo opkomt tegen onrecht. En dat die hypocriete mensen die alleen maar mooie woorden hebben. En dat hij die zo fel aanpakt. Of er zijn allerlei dingen die mooi zijn aan de Heer Jezus, van, en waarin hij een voorbeeld is. Nou, ik denk, als we dat soort dingen, als we dat voor onszelf niet kunnen verwoorden, dan kunnen we het ook niet naar een ander verwoorden. Dus, noem het eens voor jezelf. Waarin is nou, zeg maar, wat is nou de hoop die in je is? Wat vind je nou zo mooi? Wat is nou het mooie aan geloven? Kan je dat onder woorden brengen? En als je dat, als je bang bent dat je daar misschien vragen over krijgt, stel dan eerst die vraag aan jezelf. Breng het eens onder woorden. Dus vanmiddag allemaal, schrijf eens minstens 30 redenen op. Een van de mooie dingen die ik zelf ook, wat ik zelf erg mooi vind aan, zeg maar, wat ik associeer als met de hoop die in je is, is dat wij ook, dat je mensen weer zult terugzien. Er werd net deze dienst werd begonnen met, met het voorlezen van een rouwkaart. En natuurlijk een ja, ontzettend verdrietig bericht. Maar het is ook ontzettend, of ja dan juist, zeg maar, is het, heb je er troost aan dat je elkaar mag weerzien. Dat, nou, Marie en ik hebben ook verschillende keren aan een graf van mensen gestaan. En ik denk het meest ingrijpende voor ons was het overlijden een aantal jaar geleden van de beste vriendin van Maria. Die ook verongelukt. En wat is het dan mooi dat je mag weten van straks, dan zie ik haar weer. Straks dan, het houdt hier niet mee op. Ook dat soort dingen, van dat is de hoop die in je is. Dat kun je natuurlijk ook, zeg maar, wat hier aan ons gevraagd wordt, van leg je verantwoording af van de hoop die in je is. Dat is natuurlijk ook, andersom kan je vragen stellen aan andere mensen. Van, wij accepteren, of hoe zeg je dat, wij bevragen anderen denk ik niet zo snel. Maar als iemand zegt van, ja, nou ik geloof dat mensen die overleden zijn, ja dat die een sterretje zijn of iets, ik zeg maar wat. Op grond waarvan geloof je dat? Zo'n vraag kan je natuurlijk stellen. Van, ik denk dat wij een betere, of zeg je dat, beter is weer zo, dat klinkt zo schouw zo arrogant, maar het is, wij hebben een mooiere hoop. En dat beseffen we soms maar half. Omdat er staan zo ontzettend veel mooie dingen in de Bijbel. Van, en die zo vast zijn. Wij geloven dat je weer iemand terug zult zien. Waarom? Omdat de Heer Jezus is opgestaan. En omdat daar ook goede getuigen van zijn. Dat je daar van op aan kan. Nou, dat is een verhaal waar je op kunt bouwen, zeg maar. Dat is, dus we hoeven niet heel erg bescheiden te zijn of in de zin van bang te zijn om ons te verantwoorden. Nee, het is een ontzettend mooi verhaal. En het is ontzettend waar. Goed. Laatste punt. Slot van vers 15. Dus heilig God in je hart. Wees altijd bereid tot verantwoording. Nou, dat impliceert, dat houdt dus in dat je leven dus een vraagteken moet zijn. Waar praat je dan over van de hoop die in je is? En hoe doe je dat? Nou, met zachtmoedigheid. Met liefde, met respect. En er staat ook nog bij met eerbied. En ik denk dat daar dan bedoeld is met eerbied naar God toe. Maar met zachtmoedigheid naar de ander toe. Dat houdt in volgens mij dat als we met anderen over het goede nieuws spreken, dat dat nooit gaat om een discussie te winnen. Om een ander te slim af te zijn. Het moet altijd zijn gericht op het goede voor de ander. En dat vanuit liefde. En dat houdt ook volgens mij in dat je dus oog moet hebben voor de ander. En waarom iemand iets zegt. Kijk, als iemand zegt, ik kan niet in zo'n God geloven als er zoveel lijden in de wereld is. Want dan kan je een heel argument gaan beginnen. Je kan allerlei argumenten gaan noemen van waarom er ook best lijden kan zijn als er een goede God is. En weet je wel, er zijn best argumenten voor te noemen dat kan. Maar ik denk dat het een veel betere vraag is om dan eens te vragen van, joh, je klinkt zo fel. Waar komt jouw vraag vandaan? Heb je zelf ook dingen meegemaakt? Of tenminste, zo lijkt het. Dan heb je een heel ander soort gesprek. Dus het gaat niet zozeer om gelijk krijgen of ik denk de focus niet zozeer op de waarheid, maar in eerste instantie Gods liefde laten zien. Ik wil afsluiten met een verhaaltje wat ik afgelopen week hoorde. Ik heb het niet kunnen controleren. Degene die het vertelde, die zei, ik heb het in een dienst gehoord. Daar werd het verteld en het werd toen verteld door iemand van de MAF. De MAF, die ook vliegt naar allerlei gebieden in de wereld om zendelingen te ondersteunen. Maar goed, hij wist niet precies meer de situatie en de precieze omstandigheden. Maar het was wel, een verhaal wat toen verteld werd als wat ook daadwerkelijk zo gebeurd was. En waarin volgens mij ook heel mooi tot uiting komt van dat het in de eerste plaats dat wij met ons leven moeten getuigen en niet zozeer met woorden. Was een man die had erg op zijn hart om naar het buitenland uitgezonden te worden voor God en daar zendingswerk te mogen doen. Maar hij had niet zo'n talenknobbel. Heel lang talenstudie gedaan. Uiteindelijk had hij, de taal van de plaatselijke stam had hij redelijk in de vingers, maar allemaal niet zo geweldig. Maar goed, hij werd al wel uitgezonden, want men dacht, als je daar ter plekke bent, dan leer je eigenlijk de taal waarschijnlijk het beste. Dus hij werd daarna uitgezonden. Met veel moeite kon hij zich wel wat verstaanbaar maken. Dus hij kon, over eten of over dingen, gewoon alledaagse dingen, kwam hij aardig uit zijn woorden, maar verder ook niet. Dus termen als gerechtigheid of zonde of dat soort dingen, dat is allemaal, was wel erg moeilijk nog om te omschrijven. Dus na een aantal maanden werd nog eens gevraagd, en lukt het nu al om het evangelie te delen? Nee, dat eigenlijk nog niet zo. Hij was nog erg bezig met gewoon onder de mensen zijn en gewoon met hen wonen. Thuisgrondcommissie zegt, je bent nog maar een paar maanden, dus. Maar toen, een aantal maanden verder, toen werd het nog eens gevraagd, lukt het nu al om wel iets over het evangelie te delen? Heb je al een keer er echt expliciet over gepraat? Nee, dat was eigenlijk nog niet gelukt. Dus uiteindelijk na anderhalf jaar, toen werd toch maar besloten van, het is misschien maar beter dat je toch weer terugkomt. Want het is nog niet, hier kan je blijkbaar, je kan op deze plek niet zo erg nog je het evangelie kwijt. Dus die man ging weer terug. En er werd een andere zendeling werd uitgezonden die beter was in de taal en die kwam daar. En al vrij snel belegde die een bijeenkomst en ging die daar ook echt het evangelie uitleggen en over de Heer Jezus vertellen. En nou ja, zoals een goed evangelicaal betaamt, kwam er op een gegeven moment een oproep van, en wie wil de Heer Jezus hier volgen? Waarop iedereen in de zaal massaal ging staan. Dus iemand dacht, dit moet een misverstand in het spel zijn. dat is wel een erg grote... Dus, nou ja, het maakte nog eens een keer heel duidelijk van, ja, maar wacht even, dat kost je ook heel veel in je leven. En dat is, nou ja, dus nog een keer de vraag en weer ging iedereen staan. Waarop die vroeg van, ja, maar hoe zit dat nou precies? Want hebben jullie dan, ik heb begrepen dat jullie nog niet eerder het evangelie hebben gehoord. En hoe, nou zegt het dorpsoudste, ja, nou ja, dat komt zo. Ja, die man waar u het net de hele tijd over had, die kennen wij. Want die heeft hier 1,5 jaar gewoond. Nou, het is een, volgens mij laat zo'n verhaal heel duidelijk zien van dat wij met ons leven veel meer een getuigenis zijn dan wat we zeggen. Ik wilde afsluiten met een gebed. Lieve Vader in de hemel, heren, wij willen graag ook een goed getuige zijn van u. En ieder op zijn eigen plek of haar eigen plek, in de klas, bij voetbal, op een studentenvereniging, op ons werk, in onze straat. Maar heren, we hebben ook vaak het idee dat we dat maar zo gebrekkig doen. Zo onaf en zo mager. Heren, ik wil u vragen of u door ons heen wilt werken. Of u datgene wat wij in onze eigen gebrekkigheid proberen te doen, wilt u dat alsjeblieft tot een zegen laten zijn? En wilt u ons helpen om die dingen in ons leven die niet goed zijn, om die weg te doen? Om een zuivere handschoen te zijn in uw hand. Heren, wilt u ons spreken, ook leiden? Wilt u ons wijsheid geven wanneer we onze mond moeten houden? En wilt u ons wijsheid geven om die dingen te zeggen die ook naar uw wil zijn? En heren, misschien zijn er situaties waarin we die we moeilijk vinden omdat we het moeilijk vinden om andere mensen om ons heen ook lief te hebben. Bij een heel aantal lukt dat heel goed of best aardig, maar er zijn ook mensen in onze omgeving waar we dat lastiger vinden, omdat die ons niet zo liggen, omdat we die misschien een beetje raar vinden, omdat dat ook niet de leukste mensen in onze klas zijn of in onze omgeving. Heren, ik wil u vragen of u ons liefde wilt geven voor ieder in onze omgeving. En wilt u ons ook kracht geven om genade te laten zien naar die mensen die ons misschien soms dwars zitten. Heren, ik wil u vragen of u ons ieder op onze eigen plek wilt leiden. En dank u, heren, dat u ook van ons houdt, dat u bij ons wilt zijn. Ja, dat u ook met ons mee wilt gaan. Heren, ondanks dat we allemaal hier van onszelf ook weten dat we ook zoveel dingen niet zo goed doen. En dat we ons eigenlijk soms nauwelijks kunnen voorstellen dat u ook echt van ons houdt. Heren, dank u daarvoor. Dank u voor uw liefde. En wilt u ons ook een kanaal van uw liefde maken naar de mensen om ons heen. Om Jezus wil. Amen.